Wat een voorrecht om in de tijd te leven waarin Jezus naar de aarde is gekomen, weer naar de hemel is gegaan, zijn geest heeft gegeven en nu in ons woont, in ons midden woont en ons zijn kracht heeft gegeven. Ja, je bent ten opzichte van vele mensen eerder in de geschiedenis, zijn wij gewoon bofferts. Want wij mogen Gods woord echt kennen als onze kracht. Dat mocht het volk Israël destijds, toen ze zagen dat God met ze meeging. En dat mogen wij. Maar wij mogen weten dat, ook al zijn we niet samen, dat God dan ook persoonlijk met ons meegaat in alle dingen die we dagelijks meemaken. Maar wat is het goed om ook samen te komen en dan te merken dat die kracht zich dan als het ware verenigt. Dat je ook weer bemoedigt en bevestigt, op je voeten zet en richting geeft. Daar is het ook echt voor gemaakt. En vandaag gaan we kijken naar de kracht die Gods woord in zich heeft. En we beginnen door een paar stukken uit Psalm 107 te lezen. Een hele lange psalm, dus ik pak er een paar gedeelten uit. En dat begint zo. Loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Nou, ik vind dat er een, die moeten we eigenlijk gewoon met z'n allen hardop zeggen. Want er staat namelijk achter, zo spreken zij die door de Heer zijn verlost. Ja? Dus zullen we dat samen doen? Daar gaat hij. Loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Amen. Kijk. Zo spreken zij die door de Heer zijn verlost, die Hij verloste uit de greep van de angst, bijeengebracht uit alle landen, uit het oosten en het westen, uit het noorden en het zuiden. Soms dolden zij door de woestijn, maar een weg in de wildernis, een stad, een woonplaats vonden ze niet. Zie, zei God, ik begin iets nieuws, hè? Rivieren in de woestijn, een weg in de wildernis. Ze kregen honger en dorst en kwijnden van uitputting weg. Ze riepen in hun angst tot de Heer. Hij heeft hen bevrijd uit vele gevaren. Hij wees hun de rechte weg, de weg naar een stad, een woonplaats. Ze schreeuwden in hun angst tot de Heer. Hij heeft hen gered uit vele gevaren, haalde hen weg uit donkere holen en brak hun boeien aan stukken. Laten zij de Heer loven om zijn trouw, om zijn wonderen aan mensen verricht. Bronzen deuren heeft hij verbrijzeld, ijzeren grendels verbroken. Hij zond zijn woord en genas hen, ontrukte hen aan het graf. Laten zij de Heer loven om zijn trouw, om zijn wonderen aan mensen verricht. Laten zij hem dankoffers brengen, juichend zijn daden bezingen. Heeft het woord van God kracht of niet? Het is zo mooi dat waar we vandaag bij stil gaan staan, dat ook benadrukt. Vers 20. Hij zond zijn woord en genas hen. Ontrukte hen aan het graf. Het woord van God is bovennatuurlijk. Heeft bovennatuurlijke kracht. Dat maakt het zo bijzonder. Het is niet zomaar een letter. Het is geest. Vandaar dat de Bijbel ook zegt, de letter dood, maar de geest maakt levend. De geest die het woord van God als het ware pakt en daarmee levend maakt voor jou, maakt eigenlijk dat een God waarvan je dacht dat hij op afstand was, ineens nabij is. Ineens zichtbaar wordt. Ineens merkbaar wordt. Hij zond zijn woord en genas hen. En woorden hebben kracht. Als je in je leven hebt gemerkt dat er misschien woorden over je zijn uitgesproken waarvan je dacht, ben ik dat echt? Dan weet je hoe vernietigend de kracht van woorden kan zijn. En woorden zijn als zaadjes. Als je ze uitspreekt, dan gaan ze groeien. En als je heel lang in een omgeving bent geweest, misschien wel doordat je zo opgevoed bent of juist opvoeding gemist hebt, dan kun je gaan merken dat die woorden als zaadjes zijn opgekomen in je leven. En daardoor ben je gaan denken, ja, ik ben dit of ik ben dat. Je denkt negatief over jezelf. Je krijgt het gewoon niet uit je systeem. En God zendt zijn woord om dat te genezen. Hij zendt zijn woord om die vloek ongedaan te maken. Om het graf waar je in gevangen kunt zitten, door die vloek woorden over jou uitgesproken, om dat graf te delven, jou eruit te trekken en jou op je voeten te zetten in zijn heerlijkheid. Hij zond zijn woord tot genezing. Hij zond zijn woord om jou in de vrijheid te stellen. En alles is door het woord van God ontstaan. Het begint al aan het begin van de Bijbel. Dan zie je dat God spreekt en het is er. En op een gegeven moment dan spreekt hij en dan maakt hij alles En uiteindelijk maakt hij de mens de kroon op de schepping. In het Nieuwe Testament wordt daarop teruggeblikt. En dan zie je dus dat de woorden van God eigenlijk een persoon zijn. Johannes, de evangelist, die schrijft het zo. Johannes 1, vers 1 tot 5. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Dit gaat over Jezus, gaan we zo merken. Alles is erdoor ontstaan. En zonder dit is niets ontstaan van wat er bestaat. In het woord was leven. En het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er zijn talloze machten die je kunnen bedreigen. Die op de loer liggen. Die je misschien aanstaren vanuit het verleden of in hun greep lijken te houden. Maar er is één macht die de duisternis weerstaat en doet verdwijnen. En dat is de macht van Jezus, het levend geworden woord. Als God zijn woord, namelijk Jezus zichtbaar in je leven, de vrijspraak van Jezus, de genade van Jezus, de rechtvaardigheid van Jezus, de verlossing van Jezus, in je leven spreekt, dan worden de ketenen van je afgetrokken. Dan wordt de duisternis verdreven. En dan stroomt de genezende kracht van God je leven binnen. Het woord, vers 14, is mens geworden en heeft bij ons gewoond. Vol van genade en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige Zoon van de Vader. Als je nadenkt over de majesteit, de heiligheid, de heerlijkheid, de rechtvaardigheid van God. Over de grootheid van God. Dan heb je het hierover dat Jezus kwam vol van genade en waarheid. En waar je zelf misschien denkt, ja, waarheid is toch dat ik mag zeggen, ik heb zoveel fouten, of dat anderen dat mogen zeggen, of dat je dat zelf gaat geloven, zegt God. Genade staat voorop. Ik kom met genade. En als dan de waarheid gesproken wordt van ja, dat was wel fout, dan weet je dat er eerst genade is geweest en dat de schuld van die fout is weggedaan. En daarmee is het probleem opgelost. Want door die genade kun jij, ook als jij tekortschiet, gewoon in de waarheid wandelen met vallen en opstaan en zeggen, ja, je hebt mislukt weer. Hij zegt, er is genade. Overvloed van genade. Vol van genade en waarheid. Dit staat tegenover de tijd van de wet. Weet je dat waarheid niet aan de kant van de wet staat? Mensen denken soms, ja, we moeten om genade te compenseren, moeten we wel de wet erbij houden. Maar, excuus, waarheid staat niet aan de kant van de wet. Waarheid staat aan de kant van genade. Als je de wet erbij haalt, dan val je eigenlijk uit de waarheid. Ook uit genade. Daarom is het zo belangrijk om te weten dat die vervuld is. Om te weten dat genade het einde is van het tijdperk dat de eis bij ons ligt. Het is het begin van het tijdperk dat de belofte van God naar ons is toegekomen. Het is een nieuwe tijd. En dat is het levende woord. Dat is het woord dat genezing brengt. Dat is het woord dat als je het spreekt, we lazen net, hij ontrukte hen aan het graf. Dat als Jezus het woord spreekt bij zijn vriend Lazarus, die al een paar dagen dood was, echt dood, niet namaak dood, echt dood. En Jezus komt daar en die zegt, Lazarus, kom naar buiten, dat woord maakt hem levend. Die kracht. De kracht van het woord van Jezus. Het woord dat Jezus riep aan het eind van zijn bediening op aarde. Bijna het eind. In ieder geval het belangrijkste moment, zou je kunnen zeggen. De laatste woorden voordat hij in het graf werd gelegd. Het is volbracht! Zodat iedereen zou weten. Al onze vijanden die ons belagen, zouden weten. Het is volbracht. Het is volbracht. De offerdienst van het Oude Testament, die kan nu echt stopgezet worden. Het offer zal voor eeuwig branden door Jezus. Het hoeft niet meer door mensen gebracht te worden. Want God heeft een perfect offer gebracht. Het is volbracht. Het is klaar. Het oude is voorbij. Zie, het nieuwe is gekomen. Dat is de kracht van het woord. Nou, als we gaan kijken naar wat het woord doet, dan is toch wel een kerntekst om de betekenis en de kracht daarvan te begrijpen, Hebreeën 4, vers 12. Want krachtig, levend en krachtig zelfs, is het woord van God. En scherper dan een tweesnijdend zwaard. Je voelt dat zwaard zo ergens ingaan, hè? En wat doet het? Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Ik ben zo blij dat in alle spaghetti die in je hoofd kan zitten, zeker in deze tijd, je moet over zoveel dingen nadenken, je moet overal zo ontzettend veel van vinden, dat je echt, zonder naïef te worden, mag rusten, gewoon, oké, ik voed me met het woord en ik weet dat dat woord iets in mij doet wat ik lang niet altijd door heb, maar daarvoor geeft hij mij van binnen onderscheid. Ik begin niet buiten met redeneren en discussiëren, ik begin binnen bij het woord en daardoor krijg ik een innerlijke overtuiging en onderscheid. Dat woord brengt een onderscheid op een niveau waar het in de wereld niet te vinden is. Het niveau waar de geest de dingen van de hemel in je hart bekend maakt. Een openbaring door zijn geest die alleen te ontvangen is als je Jezus hebt leren kennen. En dat is een groot voorrecht. Dat woord, dat hebben wij ontvangen. En het wordt een kracht genoemd. Romeinen 1 vers 16 en 17. Ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Wat natuurlijk uit het woord naar voren komt, want het is Gods kracht tot redding. Het is een kracht. Het is niet een leuk verhaal, het is een kracht. En als het geen kracht heeft, wat zou je er dan ook mee doen? Het moet kracht hebben, het moet je leven veranderen, het moet je in vuur en vlam zetten. Het is een kracht voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Mensen denken van nature, als God zijn gerechtigheid openbaart, dan komt hij met oordeel naar ons toe. Want God is heilig en wij zijn onheilig. Maar wat staat hier? Het evangelie, het goede nieuws, is dat God zijn gerechtigheid openbaart. Waarom is het goed nieuws? Omdat de gerechtigheid die God heeft gegeven aan de mensen is, ik wil je niet langer schuldig verklaren. Sterker nog, ik spreek je vrij op grond van het werk van mijn zoon. Dat is gerechtigheid. Als jij zegt, als je wordt aangeklaagd door je gedachten, of zelfs door mensen, of door theologieën die post hebben gevat in jouw lijf, en je zegt op grond daarvan, zeg van, hey, maar het is Gods gerechtigheid dat ik in vrijspraak geloof, dat ik weet dat ik vergeven ben en ik ontvang het oordeel niet langer. Dat is de heiligheid van God eren. Dat is Gods recht doen. Dat is de grootheid van God erkennen. Omdat God daarin zijn kracht laat zien. Niet in onze pogingen om heilig te leven. Maar in zijn volmaakte, het is volbracht poging om ons dat heilige leven te schenken. Genade. Je kunt het niet. En daarom krijg je het. En hij kan het wel in je. En waarom is het nou zo mooi dat woord, dat is eigenlijk geest. En dan staat er zijn geest getuigt met onze geest. Dat woord als dat, als hij dat spreekt, dan blaast hij dat als het ware ons leven binnen. En dan voel je dat, dan denk je, oké, wacht even. Dit is iets anders. Hier wordt niet even een paar leuke redeneertrucs gebruikt. Hier wordt kracht van God in mij bediend. In mijn leven teweeg gebracht. En met minder hoef je geen genoegen te nemen. Want God, die maakte jou door te spreken. Die sprak jou tot aanzijn. Voor de grondlegging van de wereld zag hij jou en mij. En hij wist, dat is er weer een die uniek is. Jij bent uniek en jij bent uniek en jij bent uniek en ik ben uniek. En hij heeft toen al bedacht, hij heeft toen al gesproken. En zijn woord komt uit. Hij wil dat jij weet hoe hij het bedoeld heeft. En niet hoe je gemodelleerd bent door de maatschappij. Of door je verleden. Of door jezelf. Of door de mensen om je heen. Of door de eisen van de tijd. Of door je ambitie. Of door het gebrek daaraan. Door de omstandigheden. Of wat dan ook. Het woord van God geeft je een compleet nieuw besef dat je zijn gerechtigheid bent. Ik dacht, ja, dat is natuurlijk mooi om dat tegen elkaar te vertellen. Maar hoe gaan we nou dat ook een beetje praktisch maken? En ik moest denken aan wat er in het, zeg maar, fysieke domein naar ons is toegekomen als het gaat om voeding. Want eigenlijk geeft het woordje geestelijk voeding. En ik moest denken aan de schijf van 5. Heb je er wel eens van gehoord? Nou, Gods woord heeft ook een schijf van 5. Dus de schijf van 5 is dan dat je uit 5 gebieden van eten, dat schijnt gezond zijn, of het waar is, weet ik niet. Maar het is in ieder geval een goede poging om mensen bewust te maken van, wees wijs met wat je doet met je lijf. Laten we het maar even zo zeggen. Nou, die pakken we even en die gaan we toepassen op Gods woord. Want er zijn zeg maar 5 gebieden waarin Gods woord als het ware in je leven zichtbaar en krachtig wordt. Als we het hebben over de kracht van Gods woord, dan zullen we 5 dingen voorbij zien komen. De eerste is lees Gods woord. Eerste onderdeel van het woord van God heb je gekregen om te lezen. Weet je dat het een geschenk is dat wij nu een paar honderd jaar, eigenlijk nog maar een klein deel van de kerk sinds Jezus, echt gewoon allemaal de Bijbel kunnen lezen? Dat God door de Heilige Geest die geschriften bij elkaar heeft gebracht, dat er grote overeenstemming is geweest van dit is het door de Heilige Geest gegeven, geopenbaarde woord van God. En wij kunnen het lezen. Of als je moeite hebt met lezen, dan kun je tegenwoordig zelfs een audioboek, kun je het gewoon voorlezen. Heerlijk. Het lezen van Gods woord, dat is als het ware de opening naar verdere ontdekking van wie God is en van wie je bent in hem. Psalm 119, vers 105 zegt het zo. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat is een prachtige klassieker, hè, dit. Je kent er vast nog wel een liedje bij als je wat langer meeloopt. Hè? Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Nou, dat is het echt. Want wat heb je het nodig in een donkere, duistere wereld om een lamp en een licht te hebben? Waar moet je je voet neerzetten? Welke keuzes moet je maken? En dan is het niet zo dat je dan, dat gebeurt trouwens soms ook wel eens, dat je dan voor elke situatie dat je dan denkt, oké, heer, moet ik nou linksaf of rechtsaf? En dat je dan bijvoorbeeld een bijbeltekst krijgt waar toevallig het woord links in staat en dan ga je linksaf. Zo, dat licht gaat aan en anders blijf je gewoon staan. Dan krijg je gewoon een hele lange file daar van mensen die geen openbaring over het woord krijgen. Dat gaan we niet doen. Nee, waar dit om gaat is dat je doordat je vertrouwd bent met het woord, merk je gewoon dat eigenlijk de keuzes die je mag maken in het leven minder zwaar en ingewikkeld worden. Weet je waarom? Omdat je meer vrij gaat voelen. Je gaat niet meer zo denken van, heer, moet ik nou dit of dat doen? Weet je wat God eigenlijk vaak tegen je zegt? Hé, ik heb jou de autoriteit gegeven. Veel plezier. Veel plezier. Maak er wat moois van. Ik vertrouw je. En als het misgaat, ben ik bij je. En help ik je. Dus dat hele concept dat we dat woord aan krijgen en dan heel krampachtig met nekpijn en dat soort dingen, de fysio die wel weer aan te pas moet komen om onze weg met God te vinden. Laten we daar ontspannen mee omgaan. Dat woord is er om lekker van te genieten. En dan ga je merken dat in de keuzes die je maakt, dat je denkt, hé, dank u wel, Heer. Ja, en soms is het wel grappig als je een nieuwe locatie gaat zoeken. En vlak voordat je hoort dat je eruit moet, een paar uur van tevoren krijg je een nieuwe aangeboden, denk je wel, nou, dat is leuke timing. Ben je een paar maanden ergens mee bezig en dan in een paar uur wordt het geregeld. Oké, soms herken je wel heel duidelijk. Je denkt, oké, heer. Oké, duidelijk. Hè? Duidelijk. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En goed om te weten, Paulus tegen Timotheus, 3 vers 16, 2 Timotheus. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Dus wij zijn rechtvaardig geworden, laatst in Romeinen 1. En die schrift, of de combinatie van geschriften die door de Heilige Geest is gegeven, die is daar dus nuttig voor. Hè? Of voor onderwijs, voor weerlegging. Soms moeten bepaalde denkbeelden, ja, het is een beetje oud of een beetje, typisch. Prima, geen probleem, dus geen veroordeling, maar er is altijd verbetering. Hè? Daarom staat er ook bij, verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Ja? Dus het eerste is, lees Gods woord. Tweede, van de schijf van 5... is ontvang Gods woord. Want je kunt het natuurlijk lezen. Ik heb zitten denken, wat voor term past hierbij? Want je kunt hier ook kiezen voor leer het woord, of mediteer op het woord, overdenk het woord, overpeins het woord. En jij kunt misschien nog wel een paar dingen bedenken, maar dat heeft te maken met eigenlijk dat je het leest en dat je het als het ware tot je neemt. Dat je toelaat in je hart. Dat je toelaat in je hart. En dat begint bij het toelaten van Jezus in je hart. Even, dit hebben we gedaan. He, in ons leven, of dat is aan het gebeuren. Sommigen hebben daar zelfs een heel bijzonder moment voor. Voor anderen is dat een ontwikkeling geweest. Johannes 1, vers 12. Alle die hem aannemen, dus het woord aannemen. Dit gaat over, staat in het hoofdstuk over het woord dat mens is geworden. Alle die hem aannemen, hun geeft hij de macht om kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Dus op het moment dat je Jezus leert kennen, ja, dat is echt het ontvangen van Gods woord. Dat is ten diepste het ontvangen. Het ontvangen van Jezus in je leven is het ontvangen van Gods woord. Nou, en in die ontmoeting gaat hij dan aan de slag. En dan zegt hij, Spreuken 4 vers 20, mijn zoon, mijn dochter, heb aandacht voor mijn woorden. Geef aan mijn uitspraken gehoor. Houd ze steeds voor ogen. Bewaar ze, waar? In het diepst van je hart. Daar is veilig. Daar weet je, dit is waar. Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden. En sterker, heel het lichaam als een medicijn. Hij zond zijn woord en genas hen. Zie je de kracht van het woord tot genezing aan toe doorwerken? De belofte is dat als je dat woord van God, als je dat blijft ontvangen, dat het zelfs je lichaam sterkt als een medicijn. Dus dan ga je de Bijbel en wat de Heilige Geest daarin openbaart en woorden die je ter bemoediging aan elkaar mag geven, ga je gewoon verwachtingsvol ontvangen als deel van het gezondmakingsproces. Want God houdt van zijn kinderen en die wil ze graag helpen, ook fysiek. Zoals wij dat ook voor onze kinderen willen. Het derde. We hebben het gelezen, we hebben het ontvangen. En dan zie je in de Bijbel ook, het gaat over spreken. Het woord van God mag je spreken. En spreken heeft te maken met hoe je als het ware tot jezelf en tot je eigen situatie spreekt als het ware. Maar ook tot anderen. En weet je, soms, zeker als je zo bent grootgebracht van ja, weet je, als je uit een negatieve cultuur komt, doe je dat misschien na. Ben je geneigd om woorden te geven aan negativiteit. Nou, daar moet je jezelf niet over veroordelen. Maar het is goed om dat te herkennen. Want als je dat nou eens omgedraait, zonder in een soort van sneeuwwitje mooi droomparadijs te komen. Hè? Wat de realiteit mist, daar gaat het niet om. Het gaat niet over ontkenning van de werkelijkheid. Het gaat over erkenning van de werkelijkheid. Maar daar woorden van God, beloften van God, in de eerste plaats maar eens inbrengen. En dan eigenlijk gaan merken hoe hij die situatie optilt en dan gaat zien hoe dat er over gaat heersen. Dus woorden ga je spreken. En het mooie is, we hadden het net over dat God spreekt en het komt uit. Nou, Jesaja 55, vast een van de mooiste teksten als het hierover gaat. Vers 10, zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten. Zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond, zegt God. Ja? Dan gaan we zien wat hij daarover zegt. Dat woord keert niet vruchteloos naar mij terug. Niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. Als God een woord spreekt, zou je kunnen zeggen, zet hij er een engel bij om dat woord vast te pakken en ervoor te zorgen dat het niet terugkeert voordat het gedaan heeft wat moet gebeuren. Ook over jouw leven. Als God over jouw leven heeft uitgesproken, jij bent mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter, jij mag leven in mijn belofte, gaat hij ervoor zorgen dat dat hele woord 100% tot recht komt in jouw leven voordat het terugkeert. En of dat nou hier op aarde is of voor een stuk nog straks in de hemel, weet één ding, wat God van plan is met jou, en dat zijn goede dingen, dat komt zeker weten uit. En als jij door het leven zo naar beneden bent gedrukt en denkt, ja, daar geloof ik helemaal niet meer in, en ik heb zoveel teleurstelling, ik heb de vellen van mijn knieën gebeden, enzovoort, en je voelt dat je als het ware, dat je murf bent geworden, en dat het gewoon een soort van in de wachtstand is komen te staan, dan zegt God, oké, je hoeft je niet te overschreeuwen. Deel dit maar met mij. Maar laat mij vervolgens vanuit dat ontvangen van nieuw, fris woord in jouw leven opnieuw jouw spreken aanzetten. Zodat het met verwachting en met vertrouwen weer nieuwe dingen mogen komen. Hij gunt het je. En ook kan daarin helpen dat je elkaar kan bemoedigen. 1 Korinthe 14 vers 3, daar gaat het over het namens God spreken in de gemeente. Iemand die profeteert, oftewel Gods woord spreekt, spreekt tot mensen en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. Dus als je Gods woorden spreekt, als je iemand iets negatiefs hoort zeggen of denkt van hey, dit klopt niet helemaal, dan is het grote liefde om te zeggen, joh, ik heb goed nieuws voor je. Ik snap dat je dit zegt, maar vanuit Gods woord heb ik een mooie bemoediging voor je. Tot opbouw, bemoediging en vertroosting. Spreek het woord. Een vierde, die je misschien een klein beetje verrast, maar die je ook zult herkennen, is zing het woord. Aanbidding van God is uiteindelijk het woord zingen. En de Bijbel geeft daar letterlijk ook een tekst voor die dat heel mooi laat zien. Efeze 5, wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. En dan staat er sprekend onder elkaar, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zingend en lovend de Heer in uw hart. Dus wat zie je? Dat woord van God, dat krijgt een soort van vleugels als je het gaat zingen. Ervaren we dat niet zo nu en dan, als we samen gaan zingen, dat je denkt, zo. Maar we hoorden met de muzikant, hadden het over de eerste keer dat zij een tijdje geleden, dat ze hier de worship gingen begeleiden. En een van de reacties was, we gingen spelen en werden bijna omvergeblazen door de gemeente. Gewoon zoveel kracht kwam er naar ons toe. Ik zei, nou, dat moeten we vasthouden. Dat niet de gemeente, zeg maar, omvergeblazen wordt, dat je denkt, wat zijn we aan het doen? Maar dat je merkt van, wow, die gemeente, die blaast gewoon, als het ware. Gelukkig blijven jullie op je voeten staan en dan kun je ons blijven begeleiden. Dat heeft wel lichte voorkeur, zeg maar. Maar wat mooi, wat krachtig is het woord dan als je samen gaat zingen. Maar wat is het ook mooi om te weten dat als je alleen bent in de auto of op de fiets of in je kamer of waar dan ook, dat je dan echt mag weten, als ik ga zingen. Ik ging laatst naar mijn werk en het was echt zo'n ochtend dat je denkt, goeiemorgen deze morgen, hè? Dat idee. En toen dacht ik, oh wacht even. Dus ik doe even mijn Spotify aan en er was een lied. En ik dacht, wauw, echt in een paar minuten complete atmosfeer in die auto veranderde. Ik dacht echt, op een gegeven moment keek ik naar links en ik zat echt, dus ik keek echt iemand naar mij. Ik dacht, nou ja, blessed. Ik ben net zo meloot als David voor de ark, zeg maar. Verder geen overeenkomsten trouwens, in fysieke omstandigheden. Maar goed. Maar echt serieus, wat dat doet. Ik dacht, oh, wat is een krachtbron die we hebben. Als je ook merkt van, joh, dat lezen, joh. Weet je dat je, even voor degenen die zijn opgegroeid in een christelijke omgeving, dat het lezen van het woord een soort enorme blokkade kan zijn van je, die niet gelijk wordt weggenomen. Om je even vrij te spreken, als je bij de eerste al dacht, ja, dat vind ik vind er echt geen bal aan, lukt me niet. Even, gewoon eerlijk. Vaak zie je dan dat een van de andere schrijven van 5 je gaat helpen. Bijvoorbeeld zingen. Dat je denkt, nou, dan beginnen we daar toch. Ik bedoel, je hoeft niet in één keer je mond vol te proppen met alles. Hè? Je kunt toch ook een maaltijd nemen met gangen. Oké, goed zo. Zing Gods woord. En dan de laatste. De laatste van de schijf van 5, leef Gods woord. En het mooie is, het woord van God is levend. En dan is het misschien het oude concept waarvan je denkt, nou, daar heb ik afscheid van genomen, is dat je woord krijgt en dat het dan als ijs ziet, daar gaat het al lang niet meer om. Dit gaat om dat je het ziet en dat je denkt, wauw, heerlijk, het is zo heerlijk om eruit te leven, maar er zit ook zo'n leven in. En het is ook zo heerlijk om daarmee bezig te zijn, om mijn leven ernaar te richten. En als je dat dan doet, dan ga je ook zien wat God doet, wat Jezus doet. En we gaan eens kijken in een mooie ontmoeting die Jezus heeft, met een aantal op dat moment nog beginnende discipelen. En dan zie je gewoon wat het woord doet. Lucas 5, vers 1 tot 7. En het gebeurde toen de menigte op hem, op Jezus, aandrong om het woord van God te horen, dat hij bij het meer van Genezaret stond. En hij zag 2 schepen aan de oever van het meer liggen, en de vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. En hij ging aan boord van een van die schepen, dat van Simon was, die later Petrus genoemd zou worden, en vroeg hem een eindje van het land af te varen. En hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. Toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem, meester, we hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen. Oftewel, je kunt wel echt merken, die man heeft echt geen verstand van zaken. Laat dit gewoon aan de specialisten over. Jij preekt, ik vis. Goede taakverdeling. Ja? Maar, want ja, je hebt toch de Heer van hemel en aarde in leven tegenover je. Dus nou, op uw woord zal ik het net uitwerpen. Ja? En nadat ze dat gedaan hadden, vingen ze een grote hoeveelheid vissen. En hun net begon te scheuren. En zij wenkten hun metgezellen, die in het andere schip waren, dat ze hem moesten komen helpen. Die kwamen en ze vulden beide schepen, zodat ze bijna zonken. Dus als God spreekt, dan moet je in de eerste plaats goed luisteren. En dan bedoel ik niet goed luisteren van, nee, gewoon even aandachtig luisteren. Want daar zit een hele mooie belofte in. Ik weet niet of het je is opgevallen. Petrus zegt, op uw woord zal ik het net uitwerpen. Foutje, Petrus. Jezus zei netten. Dus je kunt wel zeggen dat je op zijn woord. Je doet wel wat op zijn woord, maar het is eigenlijk net niet. Want dat waren netten. Jezus zag zoveel zegen. Die denkt, ze hebben netten nodig. En Petrus dacht, het net. Een beetje het poldermodel van het begin van deze tijd, zeg maar. Jezus zegt netten, ik denk net niet, dus doen we één net. En het leidt tot zinken bijna. Gelukkig is Jezus erbij. Maar ongelooflijk. Maar wat zie je dus? Dit is natuurlijk heel tegendraads, tegennatuurlijk zou je kunnen zeggen. Soms zegt God dingen tegen je of dan denk je van, wat doen we nou? Dan zeg je, op uw woord zal ik een Bijbelstudie organiseren. En 9 maanden later ga je naar een nieuwe locatie. Soms doe je gewoon dingen dat je denkt, er zit zoveel spaghetti in mijn hoofd, zoveel weerstand, zoveel nee, 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 en dan doe je het toch. En zo is het zo goed om in je dagelijks leven gewoon steeds te denken, oké, Heer, weet je, de weerstand mag. Jezus veroordeelt hem niet. Gaat het echt niet om. Gaat hij niet om veroordelen. Het gaat gewoon puur om benutte mogelijkheden. Op uw woord zal ik de netten uitzetten. Dat mag het zijn. Leef Gods woord. Weet je wat God gehoorzaam is? In het nieuwe verbond van genade. Dat is dat je gehoor geeft aan zijn genade. En dat je de overvloed die hij aanbiedt. Meer waarde geeft dan de tekorten van de vloek van de wereld waar je uitkomt. Dat is gehoorzaam. Gehoor geven aan het overvloedige, genadige, volbrachte, want het is volbracht. En die woorden die doen wat ze doen voordat ze terugkeren, namelijk de belofte vervullen. Dat is het woord leven. Dat is gehoorzamen. Dat is de wet vervullen. In je leven. Namelijk dat je zegt, ik heb een grote vader, een goede vader en die zorgt voor mij. Voor eeuwig duurt zijn trouw. Dat is mijn vader. En dat woord, dat hoor ik, dat ontvang ik, dat spreek ik, dat zing ik. En dankzij de genade van God mag ik zeggen, dat leef ik. En weet je wat nou het mooie is? Dat leven we. Want je hoeft het niet alleen te doen. Want God heeft gezegd, ik zal je niet als wezen achterlaten. Zie, ik kom tot je. Ik zal bij je zijn. Ik zal in je midden zijn. Ik zorg dat je een thuis hebt. Een plek waar het veilig is. Een plek waar je kunt opgroeien. Een plek waar je op een geweldig genadige manier gewoon correctie vindt over nonsens in je leven. Heerlijk. En het is een feest en je bent blij. Waarin je soms even tegen elkaar aanloopt en dan weer zegt, en wij zijn familie en we gaan weer door. Op weg naar het moment waar we zo naar uitzien dat Jezus ons komt thuishalen. En we hem gaan zien. Nu wandelen we nog in geloof. Nu moeten we hem nog op zijn woord geloven. En dan gaan we hem zien. Letterlijk, het levende woord. We zijn op weg naar dat moment dat we zo, dat echt elke discussie compleet verstomd is. Want dan zal hij alles en in alle zijn. Maar wij mogen nu al ervaren dat hij nu al in ons midden is. En dat hij jou en mij meeneemt in zijn overwinning. Is dat krachtig of niet? Amen.